En in dat eerste hoofdstuk, daar zie je eigenlijk dat zij een geïsoleerde plaats in gaan nemen in de maatschappij van die dagen. En ik geloof dat we daarin een type mogen zien van de grote verdrukking de laatste jaarweek. Daniël komt daar nog over te spreken, wij komen daar nog over te spreken. Die laatste jaarweek van 7 jaar, waarin van alles met Israël zal gaan gebeuren. Een rest uiteindelijk van Israël behouden zal worden en dat Messiaanse Rijk mag binnengaan. Maar die dingen die in die laatste jaarweek gebeuren, die zien we naar mijn overtuiging in die eerste hoofdstukken ook naar voren komen. En dat laat ik dan als eerste zien. Nou, dat van de vorige keer, dat hebben we gezien. Er zal dus een overblijfsel zijn in Jesaja 10, vanaf vers 20, 21, daar lezen we, en ik lees het u voor, even nog iets anders. Ik heb de vorige keer hier papieren neergelegd en ik kon u uw e-mailadres doorgeven, zodat ik u de sheets zou opsturen. Die hebt u ontvangen? Ja. Mooi. Zijn er die het hadden willen ontvangen, maar het niet wisten of er de vorige keer niet waren, die zeggen, nou, ik wil dat wel. Er zijn nog een paar, dat is fijn. Alleen, ik heb mijn papier niet bij me. Als u het zelf wil noteren, even uw e-mailadres en naam daarbij, dan kan ik dat wel overnemen. En als dat niet lukt, moet u mij maar mailen. Dat is heel eenvoudig. Schouten.h van Hendrik. Apenstaartje icloud.com. En zeg dan even iets erbij, Sliedrecht, dan weet ik dat wel. Dus schouten.h, iCloud, icloud.com. Of ik krijg het straks een papiertje van u. Dan krijgt u dus dit toegestuurd. Maar goed, in Jesaja lezen we, op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, dus ontkomen aan de vervolging, in de grote verdrukking, niet langer zullen steunen op hem die hem geslagen heeft, maar zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Dat overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jacob naar de sterkte van God. Niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft. Die laatste jaarweek, die grote verdrukking, begint met een verbond tussen de antichrist en Israël. En Israël denkt, we krijgen eindelijk waar we zo naar hunkeren, vrede. Nou, dat pakt heel anders uit dan ze gedacht hebben. Dan worden ze geslagen door die antichrist. En dan begrijpen ze daar, waren we verkeerd. En dan bekeren zij zich tot de Heer en dan steunen ze op hem. Moeten vluchten naar de bergen, dat is een heel ander verhaal, hebben we het nu niet over. Maar er is dus een rest, dat wil ik maar aangeven, welke behouden zal worden in die periode. Die dus apart gezet wordt. En in Jesaja 3 vers 12 staat, maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en een arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. En in de geschiedenis van Israël zelf zie je ook steeds daar eigenlijk een type van dat er tijdens die grote verdrukking, die laatste jaarweek, een behoudenis is. En één daarvan is Noach met zijn familie. Zij gaan het schip in. Dan komt de nood over hen heen en dan worden zij daardoorheen bewaard. De gemeente zal worden opgenomen en zoals voordat de zondvloed kwam, Henoch die met God wandelde en opgenomen werd. Dus je ziet beide typen. Henoch met God wandelend wordt opgenomen. Noach, en die komt dan op die gereinigde, de nieuwe aarde, zoals er straks het Messiaanse Rijk zal zijn, waar de Heer Jezus zal regeren, gereinigd van de antichrist en al het vervelende wat daarbij hoort. David en zijn geschiedenis is ook een type van de Heer Jezus met het overblijfsel in de eindtijd. Saul is dan weer een type van de antichrist die over het Joodse volk regeert. 7000 bleven erover. Elia had ze niet gezien, maar de Heere God had ze apart gezet. Altijd weer een rest die behouden zal worden. En dan de vrienden van Daniël. En wat ik zelf ook een mooie vind, kunnen we verder over spreken. Maar er zijn de discipelen van de Heer in het schip op het meer van Galilea, Genesaret. En dan komt die storm. En de Heer was achtergebleven op de berg om te bidden. En terwijl die discipelen zo in de nood zijn, komt de Heer vanaf de berg. Je zou haast kunnen zeggen vanuit de hemel. En hij redt, bewaart de zijnen. Ook een beeld van die rest van Israël die zal ontkomen. En in de grote verdrukking heb je natuurlijk de 144.000 uit de Openbaring en de twee getuigen. Dan krijg je, en daar gaat het vanavond ertoe, het beeld, hoofdstuk 2 uit het boek Daniël. De droom van Nebukadnezar. Het is een typerend beeld. Het typeert iets. En dan gaat het om ja, de koninkrijken die elkaar opvolgen. Het is een opvolging van koninkrijken, een opvolging van supermachten. U hoort daar niet van China, u hoort er ook niet van India. Maar het gaat om machten die de geschiedenis door een relatie hadden met Israël. Meestal een negatieve, dat is ook een relatie. Een enkele keer doen ze ook iets positiefs voor Israël. En dat wordt uitgedrukt ja, in dat beeld, die verschillende rijken. En het gaat van het rijk van Nebukadnezar, dat Nieuw-Babylonische Rijk. En dat gaat uiteindelijk naar het rijk van de antichrist. De grote verdrukking. Dus hij herstelt Romeinse Rijk. Ja, de ballingschap van Israël duurde van 606 tot 539 voor Christus. En dan lezen we in Daniël 1, vers 1 nog. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. Daar begint de geschiedenis van Daniël. De belegering van Juda, Jeruzalem, door Nebukadnezar. En dan wordt de stad genomen, het land genomen. En de bevolking wordt gedeporteerd naar het Nieuw-Babylonische Rijk, naar Babel. En dan staat er in Jeremia 25, Jeremia 25, de versen 12 en 13. Het zal gebeuren, wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid zal vergelden. En ook het land van de Chaldeeën. En ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. Ik zal over dat land al de woorden brengen die ik daarover gesproken heb. Al wat in dit boek, Jeremia, geschreven is. Wat Jeremia geprofeteerd heeft over deze volken. Dus Jeremia heeft geprofeteerd over de volkeren die door Babel overvallen zou worden, overrompeld zou worden, onderdrukt zouden worden, heeft geprofeteerd dat die heerschappij van Babel 70 jaar zou duren. En dan zou dus aan het Rijk van Babel een einde komen. Nou, als je snel hebt gerekend, dan weet je dat van 606 tot 539 voor Christus, dat geen 70 jaar zijn, maar 67 jaar. Foutje in de Bijbel, zou ik kunnen zeggen. De seculiere, de wereldse jaartelling loopt wat anders dan de Bijbelse. Er zit ook een verschil tussen de kalenders die gebruikt worden. Maar bij de profetische telling moet je uitgaan van 360 dagen in een jaar. Nou, dan moet je ook om de schekkeljaren gaan rekenen en dergelijke. En dan krijg je dus ja, andere telling. Vandaar ook dat de telling van de Bijbel en de seculiere telling af en toe toch wel een beetje verschillend is ten opzichte van elkaar. En dan krijg je weer discussies met seculiere wetenschappers en dergelijke. Wanneer we er ook van uitgaan, even nog een ander verhaal. Van de val van Nineveh in 612 voor Christus. En dat heeft hier alles maken met Babel. Dan krijg je ook nog weer een wat ander verloop. Goed, Jeremia spreekt van 70 jaar. Houd het op profetische jaren. Maar ja, die belegering door Nebukadnezar had te maken met de afgoderij van Juda. Israël, Gods volk, de splitsing was al geweest. De 10 stammen waren al afgevoerd naar het Assyrische Rijk. Juda, 2 stammenrijk, bleef over. Maar had er niet van geleerd en leefde op een afgodische manier. Diende de Baals enzovoort. Ze hadden dus de religies van de omliggende volkeren en die levensstijl overgenomen. Daniel niet, maar Daniel met zijn vrienden hoorde weer bij een rest. Wel gedeporteerd uit Jeruzalem, maar ze waren anders dan de rest van het volk. God had ze profeten gestuurd, dat lezen we ook in Jeremia, lezen we op andere plaatsen in de Bijbel. En naar hen werd niet geluisterd en daarom de straf, de deportatie. Dan staat er in Daniel 1 vers 2, de Heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand, Nebukadnezar. Dat is leuk, als je daarover nadenkt. De Heer gaf Joachim, de koning van Juda, en het volk, in de hand van Nebukadnezar. Nebukadnezar die pochte natuurlijk van, wat ben ik groot, wat ben ik sterk, wat ben ik machtig, en wat kan ik goed oorlog voeren met mijn legers, en ik kan al die volkeren. Maar Daniel plaatst het in het perspectief van de Bijbel. In het perspectief van de Heere God. Niet Nebukadnezar, maar de Heere God heeft dit zo gedaan. En het woordje Heer, wat daar gebruikt wordt in het Hebreeuws, is Adonai. Dat woord kent u misschien wel, Adonai, Heere. We kunnen daar ook over zingen. Dat is een ander woord dan Yahweh. Wel dezelfde persoon, uiteraard. Maar ja, een andere naam, de Heere God heeft veel meer namen. Maar Adonai is de naam die gebruikt wordt voor de Heere God als de Heer van de geschiedenis. Dus Adonai is de naam van de Heer van de geschiedenis. Hij bepaalt, hij leidt hoe de dingen, de geschiedenis op aarde zich ontwikkelen. En ja, de Heer gaf dus Joachim in de hand van Nebukadnezar. Het markeert ook een belangrijk punt. Israël was door de Heere God geroepen, uitverkoren. Waartoe was Israël uitverkoren? Om met de neus omhoog te lopen pronken, wij zijn Gods volk? Nee. Israël was uitverkoren om onder de volkeren de naam van de Heere God te brengen en hoog te houden. Niet zichzelf verhogen, maar ze moesten onder de volken de naam van Yahweh hoog houden. En dat hebben ze niet gedaan. Daarin hebben ze gefaald. En daarom worden ze gestraft. En nu heeft ook Yahweh zich uit Israël, uit de tempel, dat lezen we in Ezechiël, teruggetrokken. Yahweh heeft zich afgekeerd van Israël. Maar hij is niet alleen uit de tempel gegaan, niet alleen uit Jeruzalem gegaan, maar hij is ook van de wereld weggegaan. Hij is nu in de hemel. In ja, zijn woonplaats. Daarom ook wanneer Matthäus veel later schrijft over het koninkrijk der hemelen, dan bedoelt Matthäus te zeggen, vanuit de hemel komt dat koninkrijk straks weer naar de aarde toe. Het is van de aarde naar de hemel gegaan, omdat Israël zei, wij willen dat niet. Maar straks, wanneer Israël zich bekeert, die rest, dan zal de Heere terugkomen. Dan zal hij het koninkrijk op aarde vestigen, dat Messiaanse 1000-jarig rijk. Maar goed, dit punt markeert dus dat de Heere God zich van de aarde heeft teruggetrokken. Hij regeert niet meer hier op aarde. Maar hij heeft het overgegeven, de heerschappij over de aarde, aan ons. Aan ons mensen. En wij mogen nu, moeten nu regeren. En dan moeten we eigenlijk doen zoals de Heere God het wil. Dan gaan we naar Daniël 2. Eerste vers, in het tweede jaar, regeringsjaar van Nebukadnezar, had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. In het boek Daniël krijgen wij heel veel profetieën. Heel veel van die profetieën. Wel meer dan 200, als ik de geleerde heer op dat gebied mag geloven, en dat doe ik. Meer dan 200 van Daniëls profetieën zijn al vervuld. Het zijn alleen profetieën in Daniël, we hebben het nog niet over het Oude Testament. Er zijn er nog veel meer van vervuld. Dat zie je bij geen enkele andere religie. Je ziet het niet bij het boeddhisme, je ziet het niet bij het hindoeïsme, je ziet het niet in het animisme, je ziet het ook niet bij de islam, vult u maar in, alleen onze God. Die kan van tevoren bekendmaken wat in later tijd gaat gebeuren. En dat is omdat hij de Adonai is, de Heer van de geschiedenis. Nou, die jonge mannen daar, dat waren intelligente jonge mannen. Ze konden studeren. God gaf hen bijzondere genade, omdat ze trouw bleven. Ook in een land vol met afgoden. En Daniël kreeg bovendien de vaardigheid om dromen te verklaren. Vanaf vers 4b wordt het taal Aramees. Dat is de hoftaal. Dat is wat vandaag het Engels is. En dat gaat door tot Daniël 7 vers 28. En dan wordt het weer Hebreeuws. Nou, dat gedeelte tussen 4b en 7 vers 28... dat is het gedeelte wat Daniël zelf dus meemaakt. En dan beschrijft hij datgene wat er onder de volkeren gebeurt. En de volkeren moeten dat verstaan. En dat is dan de taal van de volkeren. En dan, wanneer het weer om de geschiedenis van zijn volk gaat, wordt het weer Hebreeuws. Dat is bijzonder als je dat zo ontdekt in de Bijbel. Goed, Nebukadnezar droomde en hij was onrustig. Hij werd er wakker van. Dat hebt u misschien ook wel eens gehad. Ik heb dat ook wel eens gehad natuurlijk, dat je een vervelende droom hebt. En dan word je wakker en dan komt de slaap ook niet meer zo gauw terug. Ja goed, dat gebeurt, maar ja, als het een koninklijke droom is en je wordt uit de koninklijke nachtmerrie wakker, dan ga je natuurlijk piekeren. En zeker in die tijd, wanneer daar dat geloof is dat goden dingen door middel van dromen bekendmaken. En dat was heel gewoon. En daarom roept Nebukadnezar zijn raadgevers, zijn wijzen, zijn waarzeggers. Een hele club occultisten, zouden we vandaag zeggen. Van het Latijnse occultus, dat betekent verborgen. Dus die mannen, die moeten de verborgen dingen openbaar maken. En ze hadden dus een reputatie om dat te kunnen. Maar dat blijkt nogal tegen te vallen. Veel later schrijft Paulus, 1 Korinthe 1 vers 20... waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van de wereld dwaas gemaakt? Nou, dat is precies wat daar aan dat hof gebeurde. Nebukadnezar die roept al zijn wijze mannen bij elkaar. Vertel mij, wat heeft het te betekenen? Nou ja, die wijze mannen, die weten het eigenlijk niet. En die reageren dan, maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, dat is nog de beloning die ze krijgen. zult u een beloning, een bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. En dan komen die mannen. Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden, laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen. Dan geven wij de uitleg te kennen. Nou ja, Nebuchadnezzar was een intelligent man. En hij heeft zijn droom als bijzonder ervaren. En hij wist heel goed, wanneer ik deze mannen vertel wat ik gedroomd heb, dan komen zij wel met een verhaal. Dus als zij nou echt iets kunnen onthullen, laten ze dan ook maar zorgen dat ze weten wat ik heb gedroomd. Wat dat betreft was Nebuchadnezzar intelligenter dan Jung. En dan een hele hoop andere psychologen. Die willen weten wat je droomt. En dan weten ze daar om jezelf, je ziel een beetje op te peppen, een verhaal aan te geven. Net als die wijzen in die tijd. Maar Nebuchadnezzar, die liet zich wat dat betreft niet foppen. Als jullie echt dit kunnen. Maar ze konden het niet. En er stond nogal wat op het spel voor die mannen. U weet het, ze zouden allemaal gedood worden. En daar stond dus de wijsheid van Babel. Babel, daar had je de god Nebo. Nebuchadnezzar. Was de god van de voorspelling. Hij heeft geen idee waar het over gaat. Ze wisten niet wat de koning droomde. Laat staan dat ze konden verklaren. En daarmee wordt eigenlijk aan de koning van Babel duidelijk gemaakt, en eigenlijk denk ik aan alle mensen daar, dat hun goden niet zoveel potentie hebben. Die goden kunnen niet zoveel. Je kunt wel een hele club bij elkaar roepen en ze kunnen misschien een beetje wierook stoken en allerlei kreten en van alles mompelen. Maar verder dan dat komen ze niet. Toen werd aan Daniël in de nacht gezegd. Hij loofde daarop God, u kent die geschiedenis vast wel. Daniël die hoort dit en die geeft dan aan, maar er is een God in de hemel die het wel kan. En hij roept zijn vrienden bij elkaar. We moeten gaan bidden, we moeten de hemel bestormen. Daniël 2 vers 22 spreekt hij van, God woont in een ontoegankelijk licht. En de God die wij dienen, dat maakt Daniël bekend, is een God die koningen aanstelt en afzet. Ik vond het wel aardig trouwens. Onze God, Adonai van de geschiedenis, hij zet koningen, hij zet machthebbers aan. Daar gaat onze democratie. De vier mannen hebben tot God gebeden. En dan brengen ze lof aan God. En daarna gaat Daniël tot de koning. Dus we zien gebed. Antwoord op het gebed. Het wordt Daniël onthuld. En dan zien we dat Daniël komt tot aanbidding van God. En dan gaat hij naar de koning. Wij zouden misschien anders reageren. Misschien zouden we nog in gebed gaan. En zouden we dan de onthulling krijgen. We zouden gelijk naar de koning rennen. Maar Daniël neemt de tijd om met dank naar God te gaan. En ik doe het maar. Dat zou misschien ook beter zijn in veel van onze aanbiddingsdiensten. Dan komen we door de deur bij elkaar. We gaan zitten, de projector gaat aan en we gaan staan. De muziek gaat en we gaan zingen. En dan hebben we onze aanbiddingsdienst. Maar is er iets aan vooraf gegaan? Van gebed? Van vervulde gebeden? Zodat wij redenen hebben om tot die aanbidding te komen. Kijk, ik ben lange tijd voorganger geweest. En ja, dan gebeurt het natuurlijk dat je bij mensen komt die ernstig ziek zijn. Geopereerd moeten worden. En dan ga je er uiteraard als predikant naartoe. En dan krijg je de vraag van, dominee, wilt u met mij in gebed gaan? En dat doe je uiteraard. Je weet ook, dat hoort erbij. Maar je moet er ook in geloven. Ik geloof er ook in. Laat dat duidelijk zijn. En dan na een paar dagen kom ik in het ziekenhuis en dan kom je bij de patiënt. Hoe gaat het ermee? Nou, de operatie is geslaagd. Zo'n dokter. Zullen we de Heer danken? Ik hoop dat u begrijpt. Dan heb je reden om te aanbidden wanneer je de hand van de Heer in je leven ziet. Je moet hem ook willen zien. Goed, dat beeld symboliseert de tijden der heiden. En ik heb al net gezegd, de Heer God trekt zich terug van de aarde. En die geeft de aarde in de handen van de mensen. En dat beeld symboliseert de periode dat de mensen het op aarde voor het zeggen hebben. De mens regeert, God heeft zich teruggetrokken. En dat noemen we de tijden der heidenen. Vanaf de val van Jeruzalem, het innemen van de tempel door Nebukadnezar, totdat uiteindelijk straks daar een nieuwe tempel zal zijn, waar de Heer God zal zijn in het Messiaanse Rijk. De Heer Jezus heeft gezegd, en daar komt die term vandaan, Lucas 21. Ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Die tijden van de heidenen, zolang Israël niets over het eigen land, over de tempel, heeft te zeggen. Nehemia 9 vers 36, daar staat, zie, vandaag zijn we slaven. En het land dat u aan onze vader hebt gegeven om de vrucht en het goede daarvan te eten, zie, wij zijn slaven daarin. Dat is wel even belangrijk, want u kunt zeggen, maar wacht eventjes, toen de Heer Jezus was, toen was daar toch weer de tempel. Dat klopt, maar daarvan zegt Nehemia, dat is toch de man die het volk terugbracht, we zijn slaven. Israël heeft het in het eigen land nooit meer voor het zeggen gehad. Ze mochten er zijn bij de gratie van de overheid. Dat waren de Grieken, Antiochus Epiphanes, later de Romeinen. De overheersende macht is altijd nog een ander, maar bovendien, en daar kom je, de tempelberg, de Haram al-Sharif voor de moslims, de Har al-Bayit voor de Joden, de tempelberg, zeggen wij, de Moria. De tempelberg waar de koepel staat, daar heeft Israël vandaag ook niets te zeggen. Het is de Wakf, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, van de Jordaanse tempelpolitie eigenlijk, die je daarvoor het zeggen heeft. Dus op die heiligste plek voor het volk kunnen ze niet komen. En als ze er een paar stappen zetten, dan is er weer heibel in de wereld. Het beeld laat dus de ontwikkeling van de mensheid zien, tijdperk der heidenen. Daniel zegt dat, Daniel 2 vers 29. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, de droom, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten zien wat er gebeuren zal. De Heere God heeft Nebukadnezar, heeft de mensheid niet in het ongewisse gelaten. Wij weten, de wereld kan weten wat de ontwikkeling is van de geschiedenis, omdat Adonai, de Heer van de geschiedenis, het in zijn profetisch woord ons heeft onthuld. We kunnen het weten. En daarom moeten we erop studeren. Het symboliseert dus de tijden van de heidenen. De uitdrukking, ik gaf hem net aan, de God van de hemel, komen we in 5 Bijbelboeken tegen. Ezra, Nehemia, Daniel, de Psalmen en in Openbaring. Het is steeds op hetzelfde betrekking. De verstrooiing van het volk en God die afwezig is, die zich teruggetrokken heeft naar de hemel, totdat zijn glorie is nu in de hemel en niet op aarde. Dat beeld symboliseren dus de rijken, koninkrijken, machten. in een chronologische volgorde van boven naar beneden. Maar ik denk dat u dat wel weet. Maar we gaan ze bekijken, zo direct. Aan Nebukadnezar en dus aan ons wordt uitgelegd dat deze droom staat voor die koninkrijken. Maar Nebukadnezar is het gouden hoofd. Nebukadnezar bovenaan. Het meest glanzende, het meest waardevolle natuurlijk van alle koninkrijken. Dus het mooiste koninkrijk. En dan mag Daniel er nog bij zeggen, dat gouden hoofd bent u. Dat wil zeggen dat Nebukadnezar soeverein is. Hij is volkomen soeverein. Hij kan doen en laten wat hij wil. Hij bepaalt de dingen. En dat is alleen met Nebukadnezar het geval. Wanneer na hem de Meden en de Perzen komen, dan heb je al een wet van Meden en Perzen. En Darius, die had de wet ondertekend, en Daniel moest de leeuwenkuil in. En Darius kon hem niet herroepen. Dat had Nebukadnezar gewoon kunnen doen. Dat is een verschil. En zo gaat het van die ene naar de democratie in de tenen. Dus teloorgang ook van het Rijk, ook van hoe de macht verdeeld wordt. Ik doe even iets goed. Kan ik terug? Ja. Ik moet even zeggen, Daniel droomt dus het gouden hoofd, de borst en de armen van zilver, de buik en de dijen van brons. Feitelijk gaat het om de buik, twee componenten daarin, gaat het dus daar om vier, maar laat dit zo staan. Dan heb je de benen van ijzer, heb je dus vier koninkrijken, zo wordt het vaak uitgelegd. Maar ik zie ook een 4b en een 4c, namelijk de benen van ijzer en dan krijg je de uitdrukking voeten en de tenen van leem en ijzer. En dan wordt het omgedraaid, de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en leem. Dus eerst eigenlijk de onderbenen, als je het goed wil vertalen, waarom ze de voet van gemaakt hebben, oké. Dus de voeten en de tenen en dan krijg je alleen de tenen. En zo kom ik bij zes koninkrijken. Er is hoe dan ook een God in de hemel die de verborgenheden onthult. En hij heeft Nebukadnezar laten zien wat in latere tijd zal gebeuren. Dit is een mooi zinnetje. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht en sterkte gegeven. Nebukadnezar, genoemd naar Nebu, de God van de wijsheid en van de schrift, bescherm de oudste zoon, Nabu beschermen de grenzen, dat is allemaal in de naam, in datgene wat die God wordt toegedacht, Nabu. 95% van alle bakstenen uit die tijd, die dragen de naam Nebukadnezar. Dat is wat, zeker in die tijd. Ze worden vandaag bij bosjes gevonden. En u ziet daar de Ishtarpoort, dat is ook een godin. Die stond in Babel, die is daar steen voor steen weggehaald, staat nu in Berlijn. Dus u kunt hem gaan bekijken. Dat is gigantisch groot. En op al die steentjes staat dus de naam van Nebukadnezar. Zo hoog, zo groot was hij. Dus die absolute soevereine God. Er staat er zo'n knaap tegenover hem, 15, 16 jaar misschien. Een balling uit de Joden. En die zegt, u bent de koning der koningen. Maar dat komt omdat de God van de hemel, dus niet uw God, maar mijn God, u dit heeft gegeven. Kunt u zich voorstellen dat dat jochie daar met zo'n vrijmoedigheid voor die machthebber staat. Ja, wat je nou hebt, dat lijkt heel wat, maar dat heb je van mijn God gekregen. Dan heb je wel vrijmoedigheid, hè? Dan heb je vrijmoedigheid. Stel u voor dat u morgen eventjes bij Biden mag komen. Of bij Poetin. Of bij Xi. Of bij Kim Jong-un. Of laten we het gewoon bij Schoof houden. En we zeggen dat, ja, je hebt een leuke positie gekregen, maar die heb je van mijn God. En dat geloven we, want dat is de Heer van de geschiedenis. Hij bepaalt het. Niet wij. U bent dat gouden hoofd, dat is dan wel weer aardig. U bent dat gouden hoofd. De afloop van dat rijk van Babel, dat gouden hoofd, wordt ons in hoofdstuk 5 geschilderd. Dan zijn we bij een kleinzoon van Nebukadnezar die een bagnaal houdt. En dan nemen de Persen het over. Met de beroemde Mene Mene Tekel Ufars. En komen we nog over te spreken. Hier zien we, en dat staat groen, het rijk van Nebukadnezar. Dat is een behoorlijk rijk. Zeker voor die dagen. Ongelooflijke omvang. En hij regeerde daar dus overheen. Over. Maar na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Dus een neergang in de cultuur, een teloorgang van de mens. Ja, wij kunnen veel meer. Dat ik hier vanaf een laptop zo kan projecteren, ja, daar hebben ze bijna de hele mensheidsgeschiedenis geen idee van gehad. Dat wij nou met autootjes rondrijden met navigatie, daar heeft men geen idee. Wat dat betreft hebben wij natuurlijk gestapelde kennis en dat heeft ons steeds meer mogelijkheden gegeven. Helaas niet altijd ten goede, dat weten we ook wel. Maar dit rijk is toch een tendens omlaag. In moreel, in ethisch opzicht. Groeien we steeds verder bij de Heere God vandaan. Het volgende rijk dat wij kennen is het rijk van de Meden en de Perzen. De Meden kennen we altijd nog. Maar we noemen ze vandaag anders, dat zijn de Koerden. Aan de Koerden werd in de Tweede Wereldoorlog ook een rijk beloofd, Koerdistan. Maar ja, de Verenigde Volkeren bij elkaar doen niet altijd naar dat ze beloven. Dus zij zijn niet erg geliefd bij verschillende volkeren op dit moment. En de andere, dat zijn de Perzen, de Mede en de Perzen. En die kennen we vandaag wel als Iran. Het is opmerkelijk dat de Mede en de Perzen in de tijd van Daniel wel goed gezind waren naar Israël. Dat is vandaag de dag een beetje anders, dat hoef ik u niet uit te leggen. In 539 voor Christus werd het Babylonische Rijk, het Gouden Hoofd, door de Mede en de Perzen ingenomen. Opmerkelijk, toen Nebukadnezar deze droom kreeg, bestonden de Perzen als rijk nog niet eens. En ook de Koerden niet. Zelfs Rome bestond nog niet. Het was een stadstaat die net was begonnen. En Griekenland, ja, dat waren eilandjes met die steden, hè, Sparta en noem ze allemaal maar op, die elkaar bevochten. Dus dat bestond nog niet. En Nebukadnezar krijgt de droom en Daniel mag hem verklaren. En die zegt, maar op die manier gaat het. Na dat gouden hoofd, na Babel, komen de Meden en de Perzen enzovoort. Dat is het rijk van de Meden en de Perzen. Dat is alweer een beetje groter. Dan zien we ook het afzakken naar Egypte. Eigenlijk komen hier de drie continenten bij elkaar. Hè? Europa, Azië en Afrika. Daarom ligt ook Israël op het hart, de navel van de aarde, die drie continenten, werelddelen, daaromheen. Lager in waarde. Daarna nog een ander koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. Kenmerk van dat rijk, dat het zal heersen over de hele aarde. En daar wordt het Griekenland van Alexander de Grote mee bedoeld. En Alexander de Grote veroverde het rijk van de Meden en de Perzen. De verhouding van aantallen manschappen. Wat Alexander de Grote onder de wapenen had. En het Rijk van de Mede en de Perzen. Dat is een enorm verschil. Een handjevol tegen een gigantisch grote overmacht. En toch heeft Alexander in een blitzkrieg de Mede en de Perzen verslagen. En hun land veroverd. En niet alleen dat. Maar een enorm imperium. Rond 323 voor Christus stierf Alexander. De reden van zijn dood is niet bekend. Er wordt gezegd dat hij zich doodgefeest heeft. Anderen zeggen dat hij malaria had. We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat zijn rijk in 4 delen verdeeld werd. En dat is ook weer zo opmerkelijk. Dat lezen we ook in Daniël. Dat het rijk in 4 zou worden opgesplitst na zijn dood. De belangrijkste daarvan zijn de Ptolemeën en de Seleuciden. En die komen wij verderop in Daniël nog wel tegen. Het waren de, wat we noemen, de Diadogenoorlogen. De oorlogen om de opvolging van Nebukadnezar. Waren 4 generaals die de competitie met elkaar aangingen. En dat is dan het rijk van Alexander de Grote. Uiteraard Griekenland. En dan naar rechts helemaal tot India toe. Op een gegeven moment weigerden zijn soldaten om nog langer te vechten. Die waren na 12 jaar vechten het zo beu. En die wilden ook wel eens een keer naar moeders terug en zien hoe het met de kinderen thuis ging. Ze weigerden te vechten en toen is dus Alexander de Grote teruggekeerd. Hij is in Babel gekomen. De stad Babel heeft nog lange tijd bestaan. En is daar uiteindelijk ook overleden. Nou ja, even zien wat een verovering dat allemaal geweest is voor Alexander de Grote. Dan krijg je de verdeling, ik noemde dat al. In Daniël 8, vers 8, daar staat: de geitenbok, Alexander de Grote, maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig was geworden, brak de grote hoorn af. Die grote hoorn is dus een type voor Alexander de Grote. Die brak af. In plaats daarvan kwamen er 4 opvallende op. Overeenkomstig de 4 windstreken van de hemel. Dus die geitenbok die zo snel die verovering maakte, Alexander de Grote, brak plotseling af en er kwamen 4 rijken voor in de plaats. Het is een beetje niet zo scherp te zien. Maar u ziet uiteraard wel waar Egypte ligt. Dat is het rijk van de Ptolemeën. En daarboven ligt dan dat rijk van de Seleuciden. En dan heb je daar nog de 2 rijken die niet zo belangrijk zijn. En de Ptolemeën en de Seleuciden die hebben elkaar bevochten. En Israël was daar vaak een beetje, lag daartussenin. Daar ontmoetten de legers elkaar. En uiteindelijk kwamen zij bij de Ptolemeën. Dan krijg je het 4e rijk, het IJzeren Rijk. En dat is de eerste fase van het Romeinse Rijk. Zo wordt het vaak gezegd. Ik tel daar 3 rijken in, maar het maakt in principe niet zoveel uit. Dat rijk werd door Odoaker, zijn naam die mag u wel even vergeten, overgenomen. Er was een Italiaanse koning die streed tegen de keizer van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk dat was eigenlijk al heel inferieur geworden. En Odoaker die heeft het rijk toen overgenomen en heeft toen het Italiaanse koninkrijk gevestigd. Het rijk strekt zich over een langere periode uit. Het is uiteraard ook het langste deel van het lichaam, de benen. En zoals wij 3 rijken gezien hebben, van Babel, de Meden en de Perzen en het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, krijg je nu het Romeinse Rijk, dat machtig is. Maar dan krijg je het uiteenvallen van dat Romeinse Rijk, waar Odoaker als Italiaan een gebruik van maakte en heeft gewonnen. Maar Dat rijk versnipperde veel verder en je kreeg een verdeling. Steeds meer rijken, koninkrijken. Het Romeinse Rijk wordt gekenmerkt door brute kracht en domineerde lange tijd de bekende wereld. Je moet eigenlijk altijd vanuit Israël kijken. En alle koninkrijken, alle machten, ik heb dat al eerder gezegd vanavond, die in relatie tot Israël van belang zijn, kom je in de Bijbel tegen. Of je komt ze tegen op het moment dat ze voor Israël of in relatie komen met Israël. En de Heer Jezus, dat hoef ik u niet te vertellen, in zijn leven had hij de confrontatie met het Romeinse Rijk. Met de machthebbers daar die hun handen in onschuld wasten. Maar ze waren niet onschuldig. En dat was het Romeinse Rijk, het vierde. In 117 na Christus, ongeveer de grootste expansie. Je ziet zelfs een stuk van Engeland erbij. Het Romeinse Rijk, en dat was de bedoeling, had het gebied rondom de Middellandse Zee. Dat is opmerkelijk. Ik weet niet hoe het loopt, want wij kijken altijd naar Europa en het herstel. Maar Frankrijk heeft met landen rond de Middellandse Zee een verbond gesloten. Dat is opmerkelijk. Je moet gewoon in de gaten houden. Ik weet niet hoe het allemaal gaat lopen in de toekomst. Maar dit was het Romeinse Rijk rondom de Middellandse Zee gecentreerd. Dan krijg je het Vijfde Rijk, dat is ijzer en leem. De tweede fase van het Romeinse Rijk. De voeten en de tenen, een betere vertaling is onderbenen met de tenen. We volgen het lichaam van boven naar beneden. En dan staat er in Daniël 2 vers 41 dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem, van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. Ja, ik vind een rare vertaling die geleverd wordt. Aan de ene kant staat pottenbakker leem, aan de andere kant staat modderig leem. En in het Hebreeuws staat hetzelfde. Dus vul het maar in. Rond 395 viel dit rijk uit elkaar in twee delen. Wij spreken van het Oost- en het West-Romeinse Rijk. Kerkelijk gezien kun je spreken van de Rooms-Katholieke Kerk en de Grieks-Orthodoxe Kerk. En dat is een splitsing die er eigenlijk al zat aan te komen. Want in het Westen, de Roomse Kerk zeg maar, daar was Latijn de voertaal. En in het Oosten was Grieks de voertaal. Dus het was cultureel gezien al te onderscheiden van elkaar. En dat is dan ook uiteindelijk zo geëffectueerd, zijn het twee rijken geworden. En het West-Romeinse Rijk, en dat is toch het rijk waarop wij ons moeten focussen, is dus veel sneller eigenlijk ontmanteld. Dat Oost-Romeinse Rijk heeft veel langer bestaan. De laatste keizer van Rome was Romulus Augustulus. En het was 4 september 476, voor degenen die dat precies willen weten, dat Odoaker dat overnam. Maar al twee eeuwen lang was het rijk in verval. En de afzetting van Romulus Augustulus is eigenlijk symbolisch. Het einde van het eens zo machtige rijk, waar niets meer van over was. En daar kwam wat anders voor in de plaats, dat West-Romeinse Rijk. En ik noemde al, dat was het Italiaanse Rijk. Maar je had ook Frankrijk, werd ook een koninkrijk, keizerrijk later. Dat had je ook met Duitsland, het Duitse keizerrijk. Met Oostenrijk en Engeland. Dus dat West-Romeinse Rijk, daarvan wordt dus gezegd dat het een verdeeld koninkrijk zal zijn. Het is niet meer de eenheid die er was, maar het is opgedeeld in die verschillende koninkrijken. Nou gaat u maar in de Koran lezen of je zo'n profetie tegenkomt. Ik denk niet dat het gaat lukken. Die koninkrijken die waren daar met hun eigen vorstenhuizen. Het Duitse Rijk hield op te bestaan. 9 november 1918. Het Franse Rijk hield al eerder op te bestaan. 4 september 1879. Oostenrijk na de Eerste Wereldoorlog. De vorstenhuizen bleven soms nog wel langere tijd aan de macht. We hadden geen macht meer. Onze koningshuizen, dat is heel leuk. Ze mogen lintjes doorknippen. En ze mogen naar de sportwedstrijden toe om te gaan juichen en hun team aanmoedigen. Maar onze koningshuizen hebben geen politieke invloed meer. Dat is een totale verandering met de tijd eerder natuurlijk, waar die koningen het wel voor het zeggen hadden. Waar ze regeerden met de aristocratie. Een verdeeld koninkrijk. Maar die koninkrijken, ja, die zijn hun macht ook kwijtgeraakt. Dan krijg je het Zesde Rijk. Dus het Romeinse Rijk, eerst dat hele Rijk, wat in tweeën viel. Dat West-Romeinse Rijk, wat een vermengd rijk was, wat die verschillende koninkrijken had. En bij het Zesde was het, nou moet ik eigenlijk het woordje vermengd echt gaan gebruiken. Want dan lezen we in vers 42 van Daniël 2. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen. Dat is toch wel een opmerking, hè? Door menselijk zaad vermengen, maar zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt en hecht met leem. We zijn van het hoofd langzamerhand wel een stuk afgezaagd naar de tenen. We komen bij de Europese Unie. Ik maak gewoon een sprong in de tijd, maar ik geloof dit. Het karakter van dat rijk van die tenen, ijzer vermengd met leem, laat zich kenmerken door vermenging. Nou, na de Tweede Wereldoorlog, toen al die rijken van Europa met elkaar hadden gestreden en het één grote chaos was geworden, en toen er een einde kwam aan die oorlog, stond er een politicus op aan wie Europa in die tijd heel veel had te danken, Churchill. En die kwam op de Universiteit van Zürich, waar een vergadering gehouden werd van politici, 19 september 1946, en hij sprak daar de woorden: Let Europe arise. Laat Europa opstaan. Dus hij besefte, als we weer al die rijken krijgen, dan blijft dat steeds weer een mogelijkheid tot conflict, tot problemen. Laten we één geheel worden. En we kregen in 1958 de EEG, Europese Economische Gemeenschap. Werd later uitgebouwd tot de EU, Europese Unie. Verdrag van Maastricht. Een kenmerk is het verlangen naar eenheid. En dat zoekt men door vermenging. Wat is vermenging? Dat is opheffing van de individuele situatie. Is opheffing van het patriotisme. We zijn geen Nederlanders meer. Maxima heeft het gezegd, er bestaat geen Nederlander. We zijn Europeanen. Wat ze beter niet kunnen zeggen, het heeft er geen sympathie gebracht. Maar het geeft aan waar, ja, bij degenen die de macht hebben, aan gedacht wordt. We offeren onze patriotistische cultuur op. En het is niet zomaar, ja, het klinkt wat gek, dat Sinterklaas moet verdwijnen. Want we zijn aan het vermengen van het zaad. Maar kijken we naar Europa, dan heb je Noord-Europa, daar horen wij bij. Dat is het rijke deel. Zuid-Europa is het arme deel. En ik zeg het een beetje kort door de bocht, maar wij pompen vanuit het noorden ons geld naar het zuiden. Kijken we naar de demografie, de opbouw van de bevolking, dan zien we die vermenging van volken. We brengen de wereldbevolking door elkaar. Maar het plakt niet aan elkaar. Het blijft toch. Het werkt niet echt. Maar er is meer om op te kijken. We lezen ook van ijzer. En ijzer staat voor kracht. Voor sterkte. Dan heb ik nog een plaatje voor u. Dat is de NAVO. 4 april 1949. Naast Europa is daar de NAVO. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Dus we zagen net het zwakke deel. We willen vermengen. Maar het lukt niet echt. En we zien het sterke deel, waar we de krachtpatsers in zijn. Het doel van de NAVO is om de vrede te bewaren. Is begrijpelijk, daar is natuurlijk niks mis mee. Hè? Ze heeft drie belangrijke taken. Het afschrikken van vijanden. Het verdedigen van het NAVO-grondgebied. Het voorkomen en onder controle houden, eventueel van crisissen. En samenwerken op gebied van veiligheid. Dus dat is de NAVO. De landen die daarbij aangesloten zijn, en u ziet dat, dat is Europa en daar zie je dus Noord-Amerika. Die vormen met elkaar de NAVO. Dus als één van de landen wordt aangevallen, dan hebben we allemaal oorlog tegen de aanvaller. Dat is het idee van de NAVO. Dat is ook een beetje zo lastig wat nou bij Oekraïne speelt. We willen Oekraïne naar binnen trekken, want dan kunnen we reglementair oorlogje gaan voeren. En nu is het eigenlijk allemaal een beetje schimmig. Ik weet niet hoe het zich daar gaat ontwikkelen. Maar zo ga je de politiek misschien wel een beetje anders zien. Als je er op deze manier naar kijkt. Dat is dus de NAVO, maar er is meer dan de NAVO. En nu ziet hij die groene gebieden, daar hebben we Noord-Amerika en Zuid-Amerika. En dat is het Pact van Rio. Dat is een inter-Amerikaans verdrag. En waartoe? Wederzijdse bijstand. Wanneer één van deze landen aangevallen wordt, dat is bij de NAVO, dan komen de anderen en die zullen helpen. Dat is een Pact van Rio. En als u opgelet hebt, en dat hebt u, dan hebt u ontdekt dat Noord-Amerika in het Pact van Rio zit, maar ook in de NAVO. Dat betekent feitelijk dat het Pact van Rio en de NAVO groter zijn dan alleen hun eigen gebied. Want wordt een van de Zuid-Amerikaanse landen aangevallen, dan is dat een aanval ook op Amerika. En als het een aanval is op Amerika, dan is het een aanval op de NAVO. Dat doen we allemaal weer mee. Dus wat veiligheid moet brengen, krijgt langzamerhand ook een heel groot risicofactor. Ik hoop dat u het een beetje begrijpt. Het is niet allemaal zo eenvoudig. Maar je hebt dus Europa. Aan de ene kant zwak. We willen een eenheid zijn, maar we zijn geen eenheid. Aan de andere kant sterk. En juist vandaag, misschien heeft u het ook gelezen, is er een deal gesloten tussen Duitsland en Engeland om militair meer samen te gaan werken en samen te gaan produceren. Europa is nu vanwege de oorlog in Oekraïne, denk ik, en ook in het Midden-Oosten, zich aan het heroriënteren. Ze gaat weer toezien op haar wapenarsenaal, op haar militair vermogen. En het valt mij op, u misschien ook, als ik onderweg ben, zie ik tegenwoordig veel meer militair materieel rollen dan 5, 6 jaar geleden. We zijn bezig ons sterk te maken. En zo zit Europa via de Verenigde Staten, Noord-Amerika, ook gekoppeld aan Zuid-Amerika. Het wordt er niet zo leuk op. We zagen het hoofd soeverein, Nebukadnezar. Toen kwamen de Meden en de Perzen, de armen en de borst, onderworpen aan hun eigen wetten. Het Griekse Rijk, de stadstaten, door Alexander de Grote tot een wereldrijk gemaakt. Maar Alexander de Grote had het niet meer voor het zeggen. Hij werd door zijn leger, de aristocratie, gedwongen om te stoppen met zijn campagne. Toen kregen we het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk had zeker keizers die heel veel macht hadden. Maar daar was altijd nog een volksvertegenwoordiging op wat voor wijze dan ook, waar ze verantwoording aan moesten afleggen. De tweede fase van het Romeinse Rijk, dat van die koninkrijken, de vorstenhuizen, heeft lange tijd geregeerd. En die vorstenhuizen hadden in hun land natuurlijk veel te zeggen. Maar het was niet meer de eenheid van dat Romeinse Rijk zoals eerder. En dan krijg je de derde fase, een gemengd rijk. En nu ligt de macht bij het volk. Dus is van boven naar de voeten gegaan. Van die soevereine macht naar ons toe. En wij kunnen dan één keer in de zoveel jaar dat fokje een kleurtje geven. En dan wordt er weer overeenkomstig datgene wat wij met elkaar hebben besloten aan een regering gewerkt. Nou, nog los van de manipulatie die daar vooraf plaatsvindt en alles wat je ervan kunt denken, weten we ook dat het een farce is. Of nou in Amerika Trump regeert straks, of ze, hoe heet ze, Harris, maakt niet veel uit. Toen Trump regeerde en toen Biden kwam en daarvoor Obama, hebben we daar nou veel verschil? Ja, misschien details voor de scherpslijters, maar in de wereld verandert er niet zoveel door onze stemmen. Daar moeten we geen illusie over hebben. Zeg ik daarmee dat ik in complottheorieën geloof? Ja, ik geloof in complottheorieën. Wat? Ja. En het complot is dat er een boze is. De overste van deze wereld, dat is Satan. De Heere God heeft het losgelaten. We leven in het tijdperk van de heidenen. En de heidenen die worden door al die afgoden in welke vorm dan ook gestuurd. Dat is het grote complot van de boze. Dat is in de Hof van Eden begonnen. Maar dat zal stoppen wanneer Jezus Christus terugkeert. En ik geloof dat dat gaat gebeuren. Vast en zeker. En daarom heb ik nog een mooi plaatje. Het Zevende Koninkrijk. In de dagen van die koning zal de God van de hemel een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. Waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen. Maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. Mooi, hè? Vond ik nog wel aardig om dat even te maken. Blijf kijken. Het koninkrijk. Dus het beeld van de mens, tijdperk van de heidenen, dat houdt op. En uiteindelijk komt dat koninkrijk. En ja, de Verenigde Naties die kan nog heel wat aannemen om Israël in de wielen te rijden. En ze zullen optrekken naar Jeruzalem. Er zal een rest zijn die behouden zal worden. En die zal tot de Heer roepen. En de Heer zal komen. En dat rijk, dat zal komen. 1000 jaar. Dat is de geschiedenis van de mensheid. Een beetje ook de geschiedenis van het volk van God. Er is ook een geschiedenis wat hier niet aan de orde is gekomen. Dat is de geschiedenis van de gemeente. Dat is het lichaam van Jezus Christus. Toen de Heer opvoer naar de hemel, toen de Heilige Geest werd uitgestort, werden gemeenten geboren. En ieder die gelooft in het verzoenend sterven van Jezus Christus, hoort bij die gemeente. En wie bij die gemeente behoort, zal voordat die 70ste week van Daniël aanbreekt, van de aarde worden weggenomen. Paulus schrijft daar duidelijk over. Johannes schrijft erover in Openbaring. Als je Matteüs 24 goed leest, zie je het ook daarin naar voren komen. En dat is de toekomst die er is voor Gods kinderen, voor de gemeente. En u mag alles wat ik gezegd heb ook wel weer vergeten. Als u maar zeker weet, ik hoor bij Jezus. Want daar gaat het uiteindelijk om. Willen we samen die Heer danken? Ja, Heer in de hemel, zo hebben wij vanavond met Daniël, met Nebukadnezar, geluisterd naar de droom, Heer God, die u aan Nebukadnezar hebt gegeven. Om hem te laten zien wat na zijn rijk zou geschieden. En daar kwamen de wereldrijken in relatie tot uw volk. En verbazingwekkend nauwgezet is het grootste gedeelte van die mensheidsgeschiedenis tijden de heidenen werkelijkheid geworden. We hoeven er niet aan te twijfelen, ook die laatste fase zal realiteit worden. Hoe vreselijk zal het zijn voor de mensen die dan leven. Voor uw volk die geconfronteerd zal worden met de gruwel der verwoesting. De mensen der wetteloosheid, de antichrist. Wij bidden voor het volk nu, maar ook straks. Voor hen, Heer, die zullen zien dat zij verkeerd waren. En dat zij de verkeerde gevolgden met de verkeerde verbond hadden gesloten, daarmee breken. Wees hen straks dicht nabij. Maar het is nu nog genadetijd, Heer. Nu mag het evangelie klinken. Laat het evangelie ook klinken. Geef dat wij vandaag zullen zijn als Daniël, als zijn vrienden. En spreken van de dingen die van u zijn. U ter eer en wellicht ook nog anderen tot behoud. Wil met ons zijn ook het verder van deze avond. Bewaren langs de weg de komende dagen. Laat uw licht schijnen, Heer. En wij zien uit. Wij verwachten u. Maranatha. Amen.